Beeldjes dan.
Ja, dat is perfect, hè. Ik vind dat super. Dankjewel. Oké, goedemorgen. Mijn naam is Matthias. De Marel, inderdaad, zoon van mijn papa en mama. Dat kan ik blijkbaar niet wegsteken. De mensen die mijn ouders kennen, dat achtervolgt mij ook al sinds dat ik klein jongetje ben. Zo op dagen als de Vlaamse ontmoetingsdag of de 11 novemberdag, zo die dingen. Dan komen er allemaal mensen zo van, oh, jij bent de zoon van uw papa. Dat is zo. Ik ben er heel fier op. Sommigen van jullie kennen mijn papa misschien. Hij schrijft ook de columns in de Knak. Ja, dat is mijn papa. Ik ben er heel fier op. Mijn naam is Matthias. Ik ben nu 28 jaar. Ik ben in 2010 getrouwd met een fantastische madame. Ik heb ondertussen twee kindjes. Een dochtertje van 3,5, Ella. En een zoontje, Isaiah. En die is 1,5. En die twee die hebben mijn hartje gestolen. Dat ziet je natuurlijk niet aankomen op voorhand. Maar de keer dat die daar zijn... Ik ben echt een beetje verliefd op mijn kinderen. Dat is zo het gevoel dat het dichtst beschrijft, denk ik, wat je als papa of mama voelt voor je kleine mannen. Ik heb het voorrecht om in de International Baptist Church of Brussels de jeugdvoorganger te zijn. Dat is een grote internationale kerk. Ik denk dat wij ongeveer op een gemiddelde zondag zo'n 68 verschillende nationaliteiten in onze zitbanken hebben, zeg maar. En ik mag daar het jongerenwerk doen, op vrijdagavond, zondagochtend. Ik heb daar een tienergroep van tussen de 40 en de 60 tieners. Dat is een goede groep. Van over heel Brussel komen ze naar bij ons. En het is mijn verantwoordelijkheid om die tieners te voeden, zeg maar. Om ze bezig te houden met God en de Bijbel enzovoort. Om ze echt te helpen groeien in discipelschap. Daar gaan we heel zwaar op, zeg maar. We weten van, oké, we kunnen onze tieners entertainen. Of we kunnen ze echt iets over God bijbrengen. We hebben gekozen voor dat laatste. En dat het eerste nemen we er gratis bij. Wat moet ik nog zeggen? Ik ben in 2014 samen met mijn beste vriend begonnen aan een project. En dat project is een beetje doorgegroeid uit die jeugdgroep dat ik mag leiden. En dat is een project voor 18 tot 25-jarige mannen. Sommigen van jullie kennen misschien ook wel het PV Tiener Tentenkamp van de zomer. We hebben zo onze outdoor lijn, zeg maar, dat we op een wei toekomen. En daar is dan helemaal niks. Het is gewoon een grasveld. En dan graven wij onze eigen wc's en we maken onze eigen douches. En alles eigenlijk helemaal basic, back to nature. En op dat kamp in 2014 waren er een aantal jong gasten. En die kwamen naar mij en die zeiden van... Ik wil echt verder met God. Ik wil echt meer weten over de Bijbel en over Jezus enzovoort. Maar dat lukt mij niet. Zeggen van, nou, op kamp hebben we dan zo een high, zeg maar. En we worden gevoed en God is hier. Maar dan komen we thuis en zitten we terug alleen. En moeten we terug naar school. En dan dat lukt mij niet. Ik mijn Bijbel lezen enzovoort. En bidden, ik vind dat echt heel moeilijk. En zo had ik er eentje op de eerste avond. En nog een op een tweede avond. En dan weer een op een derde avond. Nu, je moet weten, ik was toen voltijds nog in het onderwijs. Ik had dan nog de youth ministry, zeg maar, in de kerk, het jeugdwerk. En ik ging binnen één maand papa worden. Dus ik heb tegen die drie jong gasten toen gezegd van... Jongens, we zullen zien na het kamp. Ik maak geen beloftes. Ik heb geen tijd. Ik weet niet of dit lukt, enzovoort. Maar uiteindelijk zijn we daaraan begonnen. We hebben 7 gasten toen samengezet op een woensdagavond in Brussel, in een kleine bovenkamer. En dan zijn we beginnen bidden en Bijbel lezen en vasten en dit en al die geestelijke disciplines zijn we echt serieus mee begonnen. En na 2 maanden vroegen wij aan de jongens van, jongens, werkt dit voor jullie? Maakt dit een verschil? Is iets dat... En elk van die 7 jongens die begon zo... hun leven, zeg maar, mentaal op te delen in een voor- en een na. Voordat ik hierbij, we hebben het de recruits genoemd, omdat ik heb die mannen allemaal een mail gestuurd van jullie zijn gerecruiteerd. Dus jullie worden daar en dan verwacht, om dat uur. En die zeiden van, voordat ik hier in deze groep zat, was het moeilijk, ik las mijn Bijbel, ik was aan het bidden. Maar nu, ik ben op school aan het getuigen over Jezus, ik ben hier aan het vertellen over de Bijbel enzovoort. En ik dacht van, amai, dit werkt, dat had echt een impact, het maakte een verschil. En we zagen echt een stuk transformatie in die jonge mannen hun levens. En toen zijn we beginnen nadenken. En ze beginnen denken van, oké, als dit is wat er gebeurt als we niet echt een plan hebben, geen visie, geen missie, geen strategie, geen 5-jaren plan of niks. Dus wat zou er dan kunnen gebeuren als we dit wel intentioneel gaan aanpakken, echt met een doel en een plan? En dan hebben we iets riskant gedaan. We hebben tegen die 7 jonge gasten gezegd, kijk jongens, we gaan deze blijven verder doen, op 1 voorwaarde. Als jullie aan het einde van dit jaar zelf een nieuwe groep starten en gaan reproduceren, gaan opnieuw gaan herhalen zeg maar, wat je dit jaar geleerd hebt, gaat jij dan doorgeven aan die volgende groep jong gasten. En die 7 gasten die keken ons aan. Toen dachten van, meen je dat? Ik zeg, ja, ik ben doodserieus. Volgende avond, ik kom daartoe, die mannen pakken een schrijfblok en zo'n notablok en pen en die zitten allemaal zo van, we gaan beginnen opschrijven, want volgend jaar is het aan mij en dan moet ik het allemaal zelf kunnen worden. En dus dat was eigenlijk de start van iets dat we toen nog niet echt hadden kunnen inschatten. Dat is zo gaandeweg gegroeid. En afgelopen september hebben wij het jaar in gang gezet met 10 groepen. 1 in Hasselt, 3 in Leuven, 1 in Brussel, 1 in Londerzeel, 1 in Mechelen, 1 in Gent, 2 in Kortrijk. En dus die groepen die beginnen allemaal te vermenigvullen. Allemaal jong gasten tussen de 18 en de 25 die er helemaal voor gaan in discipelschap en echt achter God aangaan en hem zoeken en proberen te ontdekken van oké, God, waarom heb je mij gemaakt? Wat wil je dat ik doe met mijn leven? Hoe kan ik u lief hebben en dienen? Enzovoort. Dat is waar we met die jong gasten achteraan gaan. Het zijn 10 groepen van ongeveer 7 man per groep. En het volgende dat ons de uitdaging die erbij komt, was van oké, wat gaan we die mannen nu eigenlijk geven? Of wat gaan we nu hun als bagage of als inhoud enzovoort meegeven? En toen heb ik een beetje, niet met tegenzin, maar wel een beetje twijfelend, zeg maar, de uitdaging aangegaan om te beginnen aan een boek te schrijven. En ik had eigenlijk helemaal geen ambitie om een boek te schrijven. Ik had ook geen intentie om een boek te schrijven. Maar om een lang verhaal kort te maken, zijn op een gegeven moment 3 mensen in een periode van een aantal maanden geweest die ik niet kende en die naar mij toe zijn gekomen. Zeg, ik was voor u aan het bidden en God zegt dat je een boek moet schrijven. En dus de eerste keer denk ik van, nee, ik heb het fout, mijn papa, dat is de boekenschrijver. De tweede keer denk je dat ook, van nee, ik ga geen boek schrijven, mijn papa die schrijft boeken. En dan een derde keer weet je van, oké, misschien moet ik toch maar eens beginnen mijn boek te schrijven. En ik heb dat dan gedaan en dat is uiteindelijk geen 1 boek, maar 3 boeken geworden. Omdat we waren dan bezig met die jong mannen, met die gasten, en we dachten van oké, Jezus vraagt van ons om discipelen te maken. Maak discipelen van alle volkeren. Doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Leer ze alles te onderhouden wat ik u geboden heb. En ik zal met u zijn tot de volleinding van de wereld. En toen was hij weg. En ik dacht van, alles onderhouden wat Jezus geboden heeft, dat is wel veel. Hè? Als je uw evangelie gaat beginnen lezen. Dat zijn, Jezus heeft wel veel dingen gezegd van en zo en dit en vergeving en relaties en dit en dat. En toen dacht ik van, oké, we moeten het proberen zo simpel mogelijk te krijgen, zeg maar, zo simpel mogelijk aan te pakken. En dan zijn we eigenlijk naar de woorden van Jezus zelf gaan kijken toen hij zegt van Heer, luister, o Israël, de Heere God, de Heer is 1, daarvoor, of daarom, heb de Heere God lief, met heel uw hart, heel uw ziel, al uw kracht en al uw verstand, en heb uw naaste lief als uzelf. En dat was voor ons de kapstok. Zeg van, en dit is de wet en de profeten vervuld, oké, hier gaan we mee aan de slag. En dan zijn we begonnen met een eerste boek, en dit is eigenlijk het boek dat zegt van, heb de Heere God lief met heel uw verstand. Het gaat over een Bijbels wereldbeeld, over de betrouwbaarheid van de Bijbel, over de identiteit van Jezus als Christus, als Messias, degene die voorspeld is en die is gekomen en die eigenlijk de zonde van de mensheid heeft. Maar dus op een verstandelijk niveau, zeg maar, omdat wat ik merk in mijn tienergroep, maar ook met die jong gasten, is dit. Die gaan allemaal door jaren van zeer humanistisch, evolutionistisch gekleurd onderwijs op hun scholen. Die horen daar dat de Bijbel niet het woord van God is, dat God niet bestaat, dat Jezus niet echt geleefd heeft enzovoort. Ik heb echt al de zotste dingen gehoord van kinderen die zeggen van, ik heb tijdens mijn les van zedeleer zo en zo gehoord. En ik denk van, dat is gewoon God geklaagd, letterlijk. En dus ik voelde mij geroepen om daar iets aan te doen. Om die mannen te helpen met een aantal goede antwoorden, zodat zij hun wereldbeeld en hun geloof ook intellectueel kunnen vasthouden. Zeg maar. Want omdat soms hebben die mannen het gevoel dat ze hun verstand moeten uitchecken aan de ingang van de kerk. Maar ja, vanaf nu moeten we gewoon geloven en even ons verstand uitschakelen. Dat is niet zo. En dat mag ook niet zo zijn. En dus de tieners die hier deze ochtend zitten, dat is mijn fout. Ik heb daarvoor gezorgd. Ik heb tegen uw leider gezegd van nee, laat ze maar zitten. Omdat eigenlijk deze ochtend zijn jullie mijn doelwit. En uiteraard, de papa's en de mama's en de volwassenen ook natuurlijk. Maar ik heb echt een beetje een heilige onvrede in mijn hart voor de manier waarop ons onderwijssysteem systematisch Jezus doodzwijgt. dat er niks wordt verteld. En wat er wordt verteld, klopt dan ook helemaal niet. De Bijbel wordt echt in discrediet gebracht. En ik heb het een beetje op mij genomen om daar iets aan te doen. En dus ik heb daar een boek over geschreven. En dat boek heb ik vandaag ook mee. Je kunt dat naar de kerk, als je dat wilt, mocht je gewoon eentje meepakken. We verkopen dat niet, we geven die gewoon gratis weg. Maar ik wil jullie kort schetsen in welke richting zeg maar, dat het boek gaat of wat je kunt verwachten. En als je iets hebt van, ik ken wel een aantal gasten tussen de 18 en de 25 die dat nodig hebben of dat wil lezen, dan mocht je ook gewoon eentje meepakken om weg te geven. Maar dus mijn doel hier deze ochtend is eigenlijk tweevoudig. Ik wil ten eerste een korte preek geven over Jezus in het Oude Testament. En waarom dat belangrijk is, daar ga ik zo meteen op ingaan. En ten tweede hoop ik dat je een vernieuwde liefde en passie gaat krijgen om in je Bijbel te lezen. Dat is eigenlijk waarom ik hier deze ochtend ben. Want ik hoop dat je hier na de dienst weggaat en zegt van, maar ik ga toch nog echt een keer terug in mijn Bijbel beginnen lezen. En misschien met meer intensiteit als daarvoor. Of met meer passie, met meer goesting. En het specifieke thema van deze ochtend ga ik heel even kaderen waar dat vandaan komt. In het boek begin ik met vijf vragen. Vijf vragen die iedereen gemeenschappelijk heeft. Of je nu met collega's, vrienden, kennissen, familie aan het babbelen bent. We stellen onszelf allemaal dezelfde vragen. Dat zijn vijf grote wereldbeeldvragen, zoals we noemen. Dat is de vraag van afkomst. Waar komen we vandaan? Dat is de vraag van identiteit. Wie ben ik? De vraag van zingeving. Wat is het doel van het leven? De vraag van moraliteit. Hoe behandel ik mijn medemens? En de vraag van toekomst. Wat gebeurt er na de dood? Die vijf vragen, iedereen stelt die zich. Iedereen heeft daar een mening voor. En iedereen heeft daar zeg maar, een idee of een wereldbeeld rond gevormd. En dus het zijn niet de vragen die ons verdelen. Het zijn de antwoorden die we geven op die vragen die ons verdelen. Okay? Want bij die vijf vragen heb je eigenlijk een soort van zes sets van antwoorden. Bijvoorbeeld atheïsme. Atheïsten zijn mensen die zeggen, er is geen God. Wie kent er een atheïst? Ja, atheïsme is een veel voorkomend wereldbeeld in de westelijke, de Western world, zoals ze dat zeggen, in het Westen, in Europa, Amerika. Bijvoorbeeld agnosticisme. Mensen zeggen van, je kunt het niet weten, we gaan het nooit weten, het maakt toch niet zoveel uit. Soms ook de ietsisten zeggen van, ik geloof wel dat er iets is, maar als er iets is, ja, dan gaan we het toch nooit weten. Wie kent er een agnost? Ja. Dan heb je nog deïsten, je hebt pantheïsten. Pantheïsten zijn de mensen die zo zeggen van, God is alles en alles is in God. En God is in de boom en God is in de steen en God is in u en God is in mij en God is eigenlijk alles in alles. Wie kent er een pantheïst? Heel veel New Age, Oosterse dingen enzovoort. Yin en Yang, Tai Chi, toestanden, dat is allemaal een beetje pantheïstisch. Wie kent, dat is misschien een moeilijke. Polytheïsme, er is niet één god, er zijn veel goden. Zeus, Poseidon, Aaron, Ra enzovoort. Wie kent er een polytheïst? Als je een hindoe kent, dan kent je ook een polytheïst. Ja, inderdaad. Dat zijn die zes wereldbeelden die jij op straat en op je werk en op school enzovoort, je komt die overal tegen. Dat zijn mensen die hebben hun gedachten ingevuld volgens een bepaald denkpatroon en vanuit dat wereldbeeld beantwoord die de vragen, waar komen we vandaan? We zijn het gevolg van miljoenen jaren geëvolueerd vijverslijm of we zijn gemaakt door God en geliefde wezens gemaakt naar zijn beeld. Maar het verschil tussen die twee antwoorden is gigantisch. En hetzelfde voor al die andere wereldbeelden. Dus het volgende wat je in het boek gaat tegenkomen, is ik ga zeven argumenten geven waarom het theïstisch wereldbeeld waar is. Omdat de logica gebiedt, als er zes wereldbeelden zijn, dat er vijf fout zijn en één juist is. En misschien, dat is niet gezegd dat er in die andere wereldbeelden geen waarheden zitten met een kleine w, maar de waarheid met grote w kan maar in één wereldbeeld zitten. Ofwel bestaat God, ofwel bestaat hij niet, ofwel zijn er veel goden, maar het kan niet allemaal tegelijk. Het kan maar één waar zijn. En dus ik geef zeven argumenten voor een theïstisch wereldbeeld, of monotheïstisch wereldbeeld. En de kans is groot als jij er deze ochtend ziet, dat jij een theïst bent. Dat jij gelooft in één persoonlijke God. Die te kennen is, die een persoonlijkheid heeft. Om u een klein idee te geven, bijvoorbeeld, een van de argumenten die ik aanhaal, is het argument van kosmologie, bijvoorbeeld. Het kosmologisch argument. Dat is een heel moeilijk woord voor een heel simpel idee. En het idee gaat als volgt. Alles wat begint te ontstaan, heeft een oorzaak. We hebben nog nooit iets uit de lucht zien tevoorschijn springen. Altijd als iets gemaakt wordt, is daar een maker achter. Als er een schilderij geschilderd wordt, zit daar een schilder. Als er een auto gebouwd wordt, zit er een autobouwer achter. Alles wat begint te ontstaan, heeft een oorzaak. We weten vanuit de wetenschap dat het universum is beginnen te ontstaan. Er was ooit geen universum en toen was er opeens een universum. In de wetenschap lossen dat op met de Big Bang, maar daarmee geven zij ook toe dat er een begin was aan het universum. Maar, pak nu 1 en 2 samen, alles wat begint te ontstaan heeft een oorzaak. Het universum is beginnen te ontstaan, dus, logische conclusie nummer 3, het universum heeft een oorzaak. Ja. En die oorzaak is God, en dan werk ik dan verder uit, ik ga er nu even heel kort over. Ik zal nog één voorbeeldje geven, het argument van informatie. En dat is iets waar we niet vaak over nadenken, maar alle informatie die jij ooit bent tegengekomen in heel je leven, die heeft een zender. We leren al in het tweede leerjaar dat als wij een zender hebben, stuurt hij een boodschap en die boodschap komt bij een ontvanger. Het communicatieschema. En ik zie een tiener ja knikken, die weet dat nog van school, die heeft goed opgelet. 10 punten. Dat is het communicatieschema. Dus, maar dat is één, dat is de eerste wet van informatietechnologie of informatiekunde. Alle informatie die jij tegenkomt, die komt voort uit een verstand. Die komt voort uit een verstand. Ja. Stel, je bent aan zee en je ziet in het zand een tekst geschreven, Jan Hartje Mieke. Ja. Er is niks in u dat gaat denken van, de zee is opgekomen en dan was het terug eb en de zee heeft toevallig zo'n patroon achtergelaten. Nee, je weet, Jan en Mieke die waren daar en die hebben een boodschap kunnen achterlaten, want ze konden zich niet inhouden om hun liefde te verklaren aan de hele wereld. Ja. Alle informatie die jij ooit hebt tegengekomen, die komt voort uit een verstand. Ja. Dus moet je even met mij meedenken. We hebben allemaal een van deze dingen in ons broekzak tegenwoordig, of de meeste mensen hebben zoiets dingen. We hebben beamers, tablets, computers, we hebben allemaal dingen en die dingetjes die zijn georganiseerd, die kennen maar 2 tekens. Dat is een 0 en een 1. Binaire code, nog een die goed opgelet heeft. Zeg, jullie het slimme tieners hier. Waar maken ze die hier tegenwoordig nog? Nulletjes en eentjes. Dat is het enige wat dat ding kan. Het is toch straf wat wij kunnen doen met een 0 en een 1, juist? Alles wat hierop hangt van technologie, nulletjes en eentjes. De hand waarmee ik mijn smartphone vasthoud, die draait niet op nulletjes en eentjes. Die draait op een quadrinaire code van DNA, A, C, T en G, genen. Ja. En is dus zoveel maal complexer. En er is niemand die ooit zou zeggen dat de iPhone niet gemaakt is door Steve Jobs. Maar ons lichaam, dat zoveel malen complexer is, dat zou dan wel het gevolg zijn van toeval. Dat kan niet. Want we weten voor een feit dat alle informatie die wij tegenkomen, komt voort uit een verstand. Onze lichamen zitten stampvol informatie, dus aan de basis daarvan ligt een verstand. Het is geprobeerd door 2 Harvard-wetenschappers. Als ik hier 1 gram DNA zou leggen, 1 gram... Niet meer, 1 gram. Hoeveel informatie denk je dat je daarin kunt programmeren? Ik moet eens een gok doen voor diegene die... Wie denkt er meer als 1 gigabyte? Dat is te makkelijk. Okay, wie denkt er meer als 100 gigabyte? Oké, 1 gram DNA, ik ga het u gewoon zeggen. 720 terabyte. In 1 gram DNA. Onze beste nanotechnologie is er niks tegen. En dat is een simpel idee, het argument van informatie. We zitten bomvol met verstand. Alle levende wezens zitten bomvol met informatie. Informatie komt altijd uit hun verstand. En dus zijn wij gemaakt door God. En er zijn nog 6 andere. Het laatste argument dat we maken voor een thesis wereldbeeld is de Bijbel. En daar wil ik met jullie deze ochtend over spreken. Ik pak 4 argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Eentje uit archeologie. Als de Bijbel zegt, die plaats is daar, dan is die plaats daar. Als de Bijbel zegt, die persoon heeft toegeleefd, dan heeft die persoon toegeleefd. De Bijbel is nooit fout geweest. En wat er nog vraagtekens over bestaan, zullen we beter het voordeel van de twijfel geven. Het is ongelooflijk wat ze zelfs in de laatste 10 jaar allemaal uit de grond hebben gehaald om namen te bevestigen als Jesaja, Amos, koning David, Salomo enzovoort. Het ligt allemaal in de grond. Tweede argument is bijvoorbeeld de manuscripten. Er zijn meer manuscripten voor het Nieuwe Testament dan ongeveer elk ander oudheidboek gecombineerd. Met andere woorden, als we zeggen van ik weet niet zeker of Jezus bestaan heeft, dan kun je ook niet zeggen dat Alexander de Grote, Julius Caesar, Genghis Khan, Plato, Aristoteles, Socrates enzovoort bestaan hebben. Er is veel meer bewijs voor het leven van Jezus dan voor al die andere mensen tezamen, gecombineerd. Ja. Het derde argument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel is de samenstelling. De Bijbel is niet één boek. Het zijn er 66, geschreven over een periode van 1500 jaar in drie verschillende talen op drie verschillende continenten en door meer dan 40 verschillende auteurs. En toch heeft dat van begin van Genesis tot Openbaring één rode draad. Gaat dat over één persoon? Hoe kan dat? Daarin begint de bovennatuurlijke hand van God zich te tonen. In onze Bijbel, bijvoorbeeld, Mozes had eventueel nog tegen Jozua kunnen zeggen van Jozua, ik ben binnenkort dood, jij moet nu dat en dat en zo schrijven. Dat had nog kunnen opgelicht of gemanipuleerd worden. Maar tussen Jozua en Samuel, de volgende schrijf is 300 jaar. Er is geen manier hoe dat je dat kunt manipuleren over een periode van 1500 jaar, waar je ballingschappen ziet, vijandelijke overheersing enzovoort. Simpelweg onmogelijk. Tenzij God zijn vingerafdruk al aan het zetten was op de schriften die wij nu de Bijbel noemen. En dan de laatste. Het argument van profetie. En om u even een klein idee te geven, vooral de tieners, houden jullie van films kijken? Domme vraag. De beste films vind ik altijd die films die zo, je begint en je hebt zo'n openingsscène en dan allemaal zo details en zo. De films die dan zo geen enkele van die details ongebruikt laten, die zo allemaal samenkomen op het einde. Dan denk je van, amai, dat is knap gedaan. Dat vinden we meestal de beste films. Zo van die whodunits en die detectieven of zo. Van, de Bijbel is ook zo'n boek. Er staan zoveel details in. En als je die begint op te merken en begint te zien, en die komen allemaal in het Nieuwe Testament terug, en je denkt van, tja, dat is zoveel honderden jaren op voorhand voorspeld geweest. En dat komt nu gewoon letterlijk uit. Om u een voorbeeld te geven. Dat Jezus ging geboren worden in Bethlehem, was 500 jaar eerder door de profeet Micha voorspeld. Dat hij gekruisigd zou worden, was 1000 jaar eerder door David voorspeld. De kruisigingsdood was nog niet eens uitgevonden, maar Psalm 22 zegt, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord en ze staan als honden om mij heen en zij dobbelen om mijn kleren. Dat is iets dat nooit David is overkomen, maar David schrijft dat 1000 jaar voordat het bij Jezus gebeurt. Dat ze zijn zijde zouden doorboren. Dat hij zijn mond niet zou opendoen. Dat hij voor 30 zilverstukken verraden zou worden. Dat hij op een ezeltje Jeruzalem zou binnenkomen. Zacharias 9, vers 9. Het staat allemaal in uw Oude Testament voorspeld. Er zijn meer dan 350, wat we noemen, messiaanse profetieën. En Jezus heeft die in één levenstijd allemaal vervuld. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Het is ongelooflijk om te zien hoe God in het Oude Testament al die dingen er al begint in te zetten. Alsof hij zijn vingerafdruk erop zet en zegt van, en als mijn zoon in de wereld komt, dan gaat je het niet kunnen missen, want ik heb het honderden en zelfs duizenden jaren op voorhand allemaal voorspeld. Het is zelfs zo straf, dat je, als je weet wat je moet zoeken, kun je het hele leven van Jezus reconstrueren aan de hand van het Oude Testament. Bijna alles wat hij gezegd, gedaan of meegemaakt heeft, het is werkelijk onvoorstelbaar. Maar profetie is niet het enige. En dat zullen we deze ochtend over gaan babbelen. Er is meer dan die 350 messiaanse profetieën. Types, schaduwen, genealogieën, volkstellingen, verschijningen. Ja. Laat mij u even gewoon meenemen in die Joodse mindset. De Joden die wisten al van bij Adam en Eva, Genesis 3 vers 15... wisten zij al dat God iemand in de wereld ging brengen om alles terug goed te maken. Want wat zegt God daar? Hij zegt tegen die slang, en ik zal vijandschap stichten tussen u en de vrouw, en jij zult in zijn hiel bijten, maar hij zal uw kop vertrappen. En dat is een eerste beeld van wat Jezus zou doen aan het kruis. Op het moment dat Satan in zijn hiel probeert te bijten, is als het ware dat Jezus zijn kop vertrappelt. De dood op eigen grond verslagen, we hebben het daarnet nog gezongen. Dat is wat daar gebeurt. En dus de Joden die wisten dat. Die wisten van, oké, die vrouw uit Eva, uit die vrouw gaat iemand voortkomen die alles terug juist gaat maken. Een eerste verwijzing naar een onbevlekte ontvangenis. dat Jezus uit de maagd zou geboren worden. Want wat staat er? Ik zou vijandschap zich tussen u en de nakomeling van u en de nakomeling van de vrouw, enkelvoud, nakomeling. Dus dat is ongelooflijk knap om te zien. En dus nu moet je even meer daarin meegaan. De Joden die waren al honderden en zelfs duizenden jaren aan het uitkijken naar die ene persoon. Die ene redder, die Messias, die gezalde van God, die alles terugjuist zou komen maken. Daarom, en dan moet ik even... Ja, Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Wat een simpele passage, zeg maar je moet het enthousiasme voelen van Filippus. Okay? Die loopt daar naar Nathanael, die komt misschien buiten adem aan en zegt van, we hebben hem gevonden. Dat was het ding. En als Filippus zei, we hebben hem gevonden, dan wist Nathanael direct waar het over ging. Dat was niet zo van, ja, wie heb je? Nee, hem, de Messias. Er kon maar één iemand zijn. Ja. Wat zegt hij, Nathanael, van, kan er iets goed uit Nazareth komen? We hebben het verhaal, we kennen het, hè. Maar dus Filippus is vol enthousiasme, zegt van, we hebben hem gevonden. Jezus gaat op een gegeven moment in discussie en zegt hij, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die schriften zijn het die van mij getuigen. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Jezus is hier echt wel ruzie aan het zoeken met die farizeeërs. Okay, je moet even inbeelden. Die farizeeërs die hadden vanaf de leeftijd van hun bar mitzwa en zelfs daarvoor, 13 jaar, hadden die bijna niks anders gedaan dan dagelijks in hun Torah gelezen en van buiten geleerd. En opeens komt daar een timmerman uit Nazareth, nota bene, Galilea, die geen theologische opleiding had, die geen kennis van zaken had voor wat zij aanvaardbaar vonden. Ja. En die komt daar beweren en zeggen van, die schriften waar jij al heel je leven in aan het bladeren bent, die gaan over mij. Kunt je u de woede even inbeelden van die schriftgeleerden? Van, hoe durft jij, timmermans zoon, zonder opleiding, hoe durft jij te beweren dat die over u gaan? Ze werden woest en wild in hun hoofd. Maar hij zegt daar iets straf. Jezus zegt daar, als jij Mozes geloofde, zou jij mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Net hetzelfde wat Filippus daarnet zei. We hebben hem gevonden over wie Mozes en de profeten geschreven hebben. Dan ga ik u een vraag stellen. Wanneer heeft Mozes over Jezus geschreven? Wanneer heeft Mozes over Jezus geschreven? Jezus zegt het hier, zegt van, als jij Mozes geloofde, zou jij ook mij geloven, want Mozes heeft over mij geschreven. En dan gaan we even mentaal door Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Numeri en Deuteronomium, en denk je van, wacht even, wat heeft Mozes nu geschreven over Jezus? Dat is niet simpel, hè? Waarom zegt Jezus dat dan? Kijk even naar de slimmerikken. Allee, mannen. Ik ga het u vertellen. Er zijn nog andere voorbeelden. Aan de waterput met de Samaritaanse vrouw. Die Samaritaanse vrouw die zegt, hè, van, we weten dat er een Messias komt. Jezus zegt, ik ben het. Ik ben die Messias. Hij zegt op een gegeven moment tegen die fariseers, u dwaalt, u kent niet de kracht van God, nog de geschriften. Opnieuw, een sneer, zeg maar, een veeg uit de pan naar de fariseers die eigenlijk zoiets hadden van, wij zoeken onze Torah, het woord van God, en opeens stond het woord van God voor hun in het vlees en ze herkenden het niet. Onwaarschijnlijk. Lazarus en de rijke man. Wie kent die parabel? Hè? Van die Lazarus die moet bedelen en die moet altijd aan die rijke man de kruimels eten. Het is me laatst vol met zweren. Hij sterft, wordt getroost door Abraham. De rijke man sterft ook, zit in de hel. En de rijke man vraagt, kan Lazarus alsjeblieft één druppel water op mijn tong komen leggen? Abraham zegt, nee, de diepte is te diep tussen ons, dat gaat niet. Dan vraagt die rijke man, kan Lazarus dan alsjeblieft naar mijn vier broers gaan, zodat zij niet hetzelfde lot te wachten staan als mij? Wat zegt Abraham? Zij hebben Mozes en de profeten, en als zij die niet geloven, dan zullen zij het zelfs niet geloven als er iemand uit de dood opstaat. En Jezus vertelt dat verhaal en dat zegt mij iets. Hij zegt van, amai, Dat zegt van, het Oude Testament, Mozes en de profeten, het Oude Testament was voor Jezus zodanig belangrijk dat hij iets had van, alleen al daaraan heb je genoeg om in mij te kunnen geloven. Hij zegt van, ik moet daar eigenlijk niet eens voor uit de dood opstaan. Het staat allemaal in je Oude Testament. Ongelooflijk straf wat hij dat zegt. Jan, dan ga ik even overslaan, anders gaan we in tijdsnood komen. En dan komen we bij dit. Lucas 24. De Emmausgangers. Jezus is juistjes uit de dood opgestaan. Er zijn twee mannen onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Dat is ongeveer 7, 8, 9 kilometer, heb ik me laten vertellen. En die mannen zijn onderweg aan het stappen. En opeens komt Jezus daar naast hen wandelen. En ze herkennen hem niet. En Jezus zegt van, jullie zijn zo aan het babbelen enzovoort. Wat is er allemaal aan de hand? En die mannen zeggen tegen hem, van, zijt jij nu de enige in heel Judea en Israël die niet gehoord heeft wat er de laatste dagen in Jeruzalem gebeurd is? En Jezus zegt, oh nee, ik weet van niks. Echt een grappig deel in uw Bijbel. Jezus die ze eigenlijk een beetje van de dom houdt. Zegt, oh nee, ik weet van niks. En die mannen beginnen verder vertellen van, ja, en over Jezus van Nazareth, die was groot in het aanzien van God en van mens. En ze hebben hem gekruisigd en helemaal droevig en blijten en snotteren. En Jezus zegt van, oh, hij zegt, onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan staat er dit. En nu moet je even goed opletten. Ik heb het in het vet gezet, dat is belangrijk. Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat er in al de schriften over hem geschreven was. Mozes en de profeten, daar hebben we het weer. En hij legde hun uit wat er in al die boeken van het Oude Testament over hem geschreven was. Lieve mensen, dat was waarschijnlijk de meest indrukwekkende Bijbelstudie die ooit gegeven is. Ik had daarbij willen zijn. Als ik daarvoor kon tekenen, dat ik dat moment met Jezus had mogen meemaken, op het moment dat Jezus met die mannen door het Oude Testament gaat en zegt van, hey, dat gaat over mij, en dat gaat over mij, en dat is over mij geprofiteerd, en dat verhaal heeft betrekking op mij. Dat moet onwaarschijnlijk mooi geweest zijn. En ik heb een nederige poging ondernomen om die Bijbelstudie te proberen reconstrueren zo goed als ik kan. En ik ga er een paar dingetjes deze ochtend over delen en dan gaan we afronden. Maar de uitgebreide versie staat hierin. Of ja, het waarschijnlijk is niet volledig, want dat moet echt onwaarschijnlijk geweest zijn. Maar ik heb mijn best gedaan. Jezus op elke bladzijde. Dat is eigenlijk de thesis die ik wil maken in het boek ook. Want we maken meestal een mentale opdeling tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En we zeggen, ah ja, het Oude Testament is alles tot aan Jezus. En het Nieuwe Testament is alles vanaf Jezus. En ik denk dat we er niet verder naast kunnen zitten, want het Oude Testament zit chockvol, bomvol met verwijzingen en passages en verschijningen enzovoort van Jezus. Laat mij u een voorbeeldje geven. Een zeer spannende passage in Genesis 5. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar, verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld, gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren dat hij Seth verwekt had 800 jaar en verwekte zonen en dochters. Alle dagen dat Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar, verwekte Enos. Seth leefde dat hij Enos verwekt had 807 jaar en verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Enos waren 905 jaar en hij stierf. En ik ga nu stoppen voordat jullie allemaal in slaap vallen. En wees ik even heel eerlijk, als je zo een hoofdstuk in de Bijbel tegenkomt, ik ga het niet tegen je mama vertellen, maar wie slaagt de pagina gewoon om? Dank u voor uw eerlijkheid. Ik deed dat ook. En zo, al die namenregisters, mannetjes, in Numeri, en dan opnieuw in Jozua, en opnieuw in Kronieken. En ik van, daar komt maar geen einde aan al die namen. En die was de zoon van die, en die was de zoon van die. Maar er zit misschien meer. Kijk een keer naar deze. Dat zijn de eerste 10 geslachten te beginnen van bij Adam tot en met Noach. En de baard symboliseert hoe oud dat ze geworden zijn. Wie valt er nu meteen op? Enoch. Waarom? Enoch was meegenomen. hij nog wandelde met God. Hè, en dan was hij niet meer, want God had hem opgenomen. Speciale kerel die Enoch is maar 360 jaar geworden. Allee, man. Daar doe het toch niet voor, hè? Allee. 360 jaar, en dan was hij opgenomen. Maar er gebeurt iets heel bijzonders met Enoch, want als hij 60 jaar is, krijgt hij een zoon. En hij noemt die zoon Methuselah. En hij denkt van, oké, Methuselah. Ja. Maar die naam die betekent iets bijzonders, heeft een vreemde betekenis zelfs. Die naam betekent, dat komt van moed en salah. En moed betekent dood en salah betekent brengen. En die naam betekent eigenlijk, zijn dood brengt met zich mee. Kun je je inbeelden dat jij met een manneke op de speelplaats aan het spelen bent en die heeft zijn naam, zijn dood brengt met zich mee? En je bent kei voorzichtig tijdens het voetballen, want als die sterft, dan gaat er iets slecht gebeuren. Hè? Maar dus, een Enoch geeft die naam aan zijn zoon en de conclusie die we maken is de volgende. Op een gegeven moment heeft God tegen Enoch iets in de aard van het volgende gezegd. Hij zegt van, Enoch, ik zie u graag, je bent de max, ik hou van u en ik vind u super. Maar ik ga een einde maken aan deze wereld. En ik ga dat niet doen terwijl jij leeft. En ik ga dat ook niet doen terwijl je zoon leeft. Maar zijn dood brengt met zich mee. En je mag de wiskunde erbij halen. Want als je kijkt naar het moment dat Methuselah doodgaat, is exact het jaar waarin de vloed van Noach komt. Op de dag misschien zelfs, dat weten we niet goed. Dat is moeilijk te voorspellen, maar het is exact juist. Opeens begint die genealogie, zeg maar, begint opeens al betekenis te krijgen, maar er zit meer achter. Kijk eens mee naar die naam. Hè. We hebben daar onderaan Methuselah, zijn dood brengt mee. Ja. We hebben nog een aantal andere betekenissen van die naam. We kijken naar Adam, betekent mens, dat weten we, Adam betekent mens. En Seth betekent gegeven. En gegeven, dat weten we, omdat Kain had Abel vermoord. He, en Eva zegt van God heeft mij een nieuwe zoon gegeven. Daarom noemt hij Seth. Kenan betekent zorg. Dat is ook niet zo'n toffe naam. Ik heb Enos overgezegd. Dood. Dat is niet zo cool natuurlijk als je naam dood is. Maar waarschijnlijk begonnen de eerste mensen of dieren te sterven in die tijd. En werd hij daarna genoemd. Zorg. En dan hebben we een toffe. Mahalalel. De gezegende God. Je herkent daar Halleluja en El van Elohim. He, Mahalalel, de gezegende God. Jared, afdalen. Sommige mensen denken Genesis 6, de engelen, de gevallen engelen die afdalen. Misschien dat dat die naam daarmee te maken heeft. Henoch was een leraar, betekent onderwijzen. En dan Methuselah, dat weten we al. En Lamech, die naam die herkennen we misschien ook, de wanhopigen. In het Engels noemen we het boek Klaagliederen, noemt Lamentations. Van Lamech, dat komt vandaar. En Noach, troost, of soms ook rust en vrede. En dat lezen we natuurlijk over in onze Nederlandstalige Bijbel, maar de Messiaanse Joden die zagen opeens een patroon en die zagen het volgende in die eerste 10 maanden. Als je ze van boven naar beneden leest, staat daar, de mens is gegeven dood en zorg, maar de gezegende God zal afdalen en onderwijzen dat zijn dood brengt mee voor de wanhopige troost, rust en vrede. En dat is het proto-evangelie in een genealogie, in een geslachtsregister. En God die al zijn vingerafdruk begint te maken. Zeg, jongens, ik zeg het u op voorhand. Amos 3, vers 7. Waarlijk, de Heer doet niets zonder dat hij zijn profeten erover ingelicht heeft. Dat is dit principe. Ik heb even echt een traan gelaten toen ik deze ontdekt had. Van, hoe kan het zijn, God? Hoe kan het zijn dat jij al van het begin af aan wist dat jij dit ging doen? Zoveel dat hij van ons houdt. Onwaarschijnlijk. Genesis 6, vers 9. Een klein spoor dat door uw Bijbel loopt. De ark die rust op de 17e dag van Nisan. Ja, zegt hij april. Dat is meestal Nisan en april, die komen meestal overeen. De 17e dag van Nisan. Er zijn nog een aantal andere dingen die gebeurd zijn op die 17e dag van Nisan. Bijvoorbeeld Esther, die haar volk gered heeft van Haman en het snode plan. Wat daar gebeurt is, op 14e van Nisan maakt Haman die wet. En dan krijg je het boek van Esther dat op 3 dagen in sneltempo tot daaruit. En op de 17e dag van Nisan wordt het volk gered na 3 dagen vasten en bidden. Jezus komt op de 14e dag van Nisan. Veroordeeld voor het Sanhedrin wordt hij gekruisigd en op de 17e dag van Nisan staat hij op. Dus er begint daar een spoor te lopen met die ark van Noach die op de 17e dag van Nisan rustig, maar die regenboog komt en had verbond met God. Even een klein zijspoor. Een andere. Abraham moet Isaac offeren. Wie doet hier zondagschool? Dat die mensen zeggen natuurlijk, domme vraag. Oké, wie heeft er kleine kinderen? Oké. Heb je al eens een poging ondernomen om aan je klein mannen uit te leggen waarom God van iemand vraagt om zijn kind te vermoorden? Dat is niet cool. Dat is niet simpel. Leg dat verhaal een keer uit aan kinderen die denken van, amai, toffe God. Ben ik wel veilig? Want wat als God tegen mijn papa hetzelfde zegt? Dat is geen simpel verhaal om uit te leggen. Van, allee, hoe moet je dat nu begrijpen? En we leggen dat vaak moraliserend uit. We zeggen dan, Abraham had een groot geloof. Abraham vertrouwde op God. Hij was gehoorzaam. Enzovoort. En dat klopt allemaal. En ik wil daar niks van afdoen. Maar, volgens mij zit er meer achter. Er zijn enkele opvallende details. Er is een vader die zijn enige zoon opgeeft. In dat hoofdstuk wordt ook de eerste keer het woord liefde gebruikt. En heel de Bijbel, pas in Genesis 22, zegt God, neemt jij uw zoon die jij lief hebt, eerste keer dat het woord liefde gebruikt wordt in de Bijbel. Het is een reis van 3 dagen, waar dat de 2 dienaars achterblijven. In Genesis 22, vers 8, Isaac, dat was geen dommerik, zegt papa, we hebben een hout mee, we hebben alles om vuur te maken mee, enzovoort, maar we hebben geen offer. En Abraham zegt, de Heer zelf zal het op deze berg voorzien. En effectief, nou, zoals we weten, maar wat ons moet opvallen ook, is zowel Isaac als Jezus dragen hun eigen hout de berg op. Ja. En dan komen een aantal dingen samen opeens. Want ik zie maar 1 andere passage in de hele Bijbel dat er nog een lam met zijn hoofd verstrikt zit in doorns. Dat komt in Genesis 22 en in ons Nieuwe Testament. En de Heer zelf zal een offer voorzien. Neem daar nog bij dat Abraham dit moet voltrekken op het gebergte van Moria. Dat noemen we toen nog Moria. Ondertussen kennen wij die bergen als de Sion, Golgotha en Olijfberg. Dat is de exactzelfde plaats waar dat Jezus 2000 jaar later zijn leven zou geven voor de mensheid. En het lijkt 1 groot uitgespeeld scenario waar dat God zegt van Abraham, ik wil niet dat jij uw zoon voor mij opoffert en ik zal het voorzien, maar ik ga wel mijn zoon voor u geven. En als die schaduw dat daarachter aan het spelen is, dan we leggen dat soms moraliserend uit, maar ik geloof dat God een statement aan het maken was. En iets aan het uitleggen was aan ons. Ik heb er zelfs iets naar opgezocht en blijkt dat de berg Golgotha 777 meter boven zeeniveau ligt. Dat gooi ik er even bij. Maar dus, daar gebeurt iets op die berg, dan een voorafschaduwing, een afspiegeling, iets van de grotere dingen die nog moesten komen. Genesis 24 ga ik even heel snel overgaan. Dat is eigenlijk een prachtig verhaal. We zien een verhaal waar de vader een knecht uitzendt om een bruid te gaan halen voor zijn zoon. Eigenlijk is het verhaal een weerspiegeling van God die de Heilige Geest uitstuurt om de kerk klaar te maken voor Jezus. Als je op de details begint te letten, dan zie je daar heel veel dingen in terugkomen die op het Nieuw Testament ook komen. Jacob vecht met wie? Een engel? Ik denk al dat Jezus was. Een Christofanie, zoals ze het in de theologie noemen. Een Jezusverschijning in het Oude Testament. Er zijn een aantal redenen waarom ik dat denk. De engel des Heren wordt hij daar genoemd. Ze hadden nog geen naam voor Jezus, dat was de enige naam die ze hem konden geven, de engel des Heren. Maar er zijn een aantal redenen, ik kan er nu niet veel over zeggen. Een klein woordspelletje, dan komen we terug in Johannes 1. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van u af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Jezus verwijst ernaar, volgens mij, omdat hij er zelf bij was. Als je weet, maar even met mij meedenken. Dus, zie, werkelijk staat er een Israëliet in wie geen bedrog is. Wat betekent de naam Jacob? Bedrog. Wat zegt Jezus hier eigenlijk tegen Nathanael? Zie je werkelijk een Israëliet in wie geen Jacob is? Of zie je werkelijk een prins met God in wie geen bedrog is? Volgens mij moet Jezus een beetje een déjà vu gehad hebben. Van, hey, die Nathanael, die doet mij denken aan Jacob. Ik heb nog mee gevochten een paar jaar geleden. En dan zie je dat Jezus zegt, van nu zult je engelen zien opdalingen, dat is Jacob's ladder. Dus eigenlijk Johannes 1 is eigenlijk verbloemd met de details dat terugverwijst naar het verhaal van Jacob. Mozes heeft over Jezus geschreven. We beginnen het een beetje... Mozes die over Jezus schrijft. We gaan nog 2 doen. Of hoeveel tijd heb ik nog? Want ik mag niet over mijn tijd gaan. Nog een kwartier. Oké, wie vindt dat ik nog 5 minuten mag spreken? 15, 20, 25, 40 minuten. Oké, we gaan er komen. Ik ben aan het zeven. Nee, het is mooi weer. Ik mag jullie niet te lang binnen laten zitten. Het evangelie volgens Jozef. Genesis 37 begint dat verhaal ook weer geschreven door Mozes. Dan moet ik kijken naar de details van het verhaal. We hebben het al 100 keer gelezen en toch hebben we misschien een paar dingen gemist in het verhaal. Wie kent het verhaal van Jozef? Ik kijk vooral naar die 14, dus jullie kennen het verhaal? Oké, hier gaan we. Zowel Jozef als Jezus hadden een bevoorrechte startpositie. Ja. De geliefde zoon van de vader. Beiden worden hun levens in profetie uitgelegd. Jezus krijgt uiteraard al die profetie mee. Jozef zijn leven wordt niet 2 dromen voorspeld. Die hooischoven, die buigen en de zon en de maan, de sterren enzovoort. Beiden voeren de wil van de vader uit. Ja, Jacob heeft iemand nodig om naar zijn broers te gaan. En Jezus zegt, die komt naar mijn broers. Dat is helemaal hetzelfde. De verloren van Israël. Beiden worden het slachtoffer van een complot. Beiden worden ze voor zilverstukken verraden. Jozef 20, Jezus 30. En in beide gevallen wordt de deal gesloten door een Judas. Bij Jozef was het zijn broer Juda. En uiteraard in het Nieuwe Testament was het Judas Iscariot. Beide vaders scheuren hun kleren. Op het moment dat ze met die mantel toekomen waar ze het bloed van een ram op hadden gedaan, scheurt Jacob zijn kleed, zijn bovengewaad. Op het moment dat Jezus sterft, scheurt de vaders het voorhangsel in de tempel. Oei, ik heb iets fout gedaan. Sorry. Ik moet even terug, hè. Ja, daar zijn we. Beiden worden ze verleid, maar blijven ze zonder zonde. Ze worden beschaamd voor een zonde die ze niet gedaan hebben, veroordeeld. En nu doe ik hetzelfde weer, sorry. Beiden worden daarna in de gevangenis gegooid. En daar worden 2 aparte gevallen bij hun gegooid. En dat is niet de slagers, dat is ook niet de tuiniers, dat is niet de loodgieters, dat is de bakkers en de wijnschenkers. Dat is brood en wijn. En die bakker die sterft na 3 dagen, want dit is mijn lichaam dat verbroken wordt voor u. En die wijnschenker die blijft leven, want dit is mijn bloed dat eeuwig leven geeft. Het staat er gewoon allemaal letterlijk in. Beiden worden ze verheven tot aan de rechterhand van de wereldheerser. Jozef wordt de rechterhand van Farao en Jezus wordt aan de rechterhand van God. En God keert ten goede wat de broeders voor slecht hadden bedoeld. En dit is een bloemlezing. Er zijn meer dan 70 details in het leven van Jozef die overeenkomen met het leven van Jezus. Het is werkelijk ongelooflijk. En als Jozef een type is van de eerste komst van Jezus, dan is Mozes bijna een type van de wederkomst van Jezus. Ze waren geboren en hun geboorte was telkens in gevaar gebracht. Hè. De Herodes laat de babytjes vermoorden en de farao laat de babytjes vermoorden. Alle jongens onder de 2 jaar. Dat is exact hetzelfde. Ze zijn beide van koninklijke afkomst en beide verzaken ze die koninklijke afkomst om tussen te komen voor hun volk. Jezus komt tussen voor de Israëlieten, Mozes komt tussen voor de Israëlieten en hij doodt daar die Egyptische bewaker, die opzieners. Beiden worden ze verstoten door hun eigen volk. Tegen Mozes zeggen ze al, wie zet jij dat jij over ons zou mogen oordelen? En Mozes vlucht. Dan trouwt hij met een heidense bruid. Net zoals voor de mensen die het Nieuwe Testament typologie kennen, wij zijn ook de heidense bruid, zeg maar, de Gentile Bride of Christ, zoals het genoemd wordt. Dan verrichten ze wonderen en tekenen. En dit is opvallend, want Mozes krijgt macht over wat? Over de slang en over ziekte. En in Matteüs 4 zien we dat Jezus naar de woestijn gaat en dan komt hij terug. En de eerste 2 dingen, dus hij heeft net de slang verslagen en daarna wat er dus begint zieken te genezen. Helemaal hetzelfde. Beiden brengen ze het oordeel van God mee. De 10 plagen, in Egypte, die kun je bijna letterlijk langs Openbaring leggen. Het is gewoon dezelfde dingen die bijna terugkomen. In Egypte gebeurt het op microniveau. En dan als Jezus terugkomt op macroniveau, redelijk beangstigend. Het paaslam. Als je kijkt naar de Pasen, als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Wij die gewassen zijn met het bloed van Jezus en gerechtvaardigd zijn, daar zal de geest des doods aan voorbij gaan. Er mocht trouwens van dat lam geen bot gebroken worden. Mozes heeft dat gezegd in de psalmen, dat het nog is. En dan komen ze bij Jezus in het Nieuwe Testament. Die andere twee die waren nog niet dood, dus die breken ze hun benen. Jezus was al dood en dus werd er geen bot van hem gebroken. Beide zijn ze brood aan het vermenigvuldigen. Jezus zei, ik ben het brood des levens. En er komt water uit de rots. Jezus zei, wie van mij drinkt, die moet geen water meer drinken. En beide sturen ze er ook eerst 12 op uit en dan 70. Mozes stelt er 12 aan en stelt er 70 aan. Jezus is juist hetzelfde. En ze waren beide voorbidders. En Mozes zegt op een gegeven moment van, Heer, vernietig uw volk niet. Haal eerder mij uit het leven, het boek van des levens. En hij heeft het niet echt moeten doen. Jezus heeft het wel echt gedaan. Jezus op elke bladzijde. Ik ga nog eentje doen, dan ga ik stoppen. Nummer 2. Dat is een toffe. Ik mag u deze niet onthouden, sorry. Ik weet dat het mooie weer is, maar deze moet ik echt nog eens zeggen. Nummer 2 is ook zo'n hoofdstuk dat je los zou overlezen. Dat is waar God gaat vertellen over hoe het kamp in die woestijn moet opgebouwd worden. En dat moet volgens een bepaalde methode. En die methode gaat als volgt. De Israëlieten moeten hun kamp opslaan, ieder bij zijn vaandel, bij de herkenningstekens die behoren bij hun familie. Ze moeten op enige afstand hun kamp opslaan rondom de tent van ontmoeting. Heel simpel. De levieten en de tent van ontmoeting in het midden en al de rest er rond. Maar dat mocht niet zomaar gebeuren. Daar moest een orde en een structuur in zitten. Als zij een kamp opbraken, dan moesten er 6 stammen eerst gaan, dan de levieten en dan de andere 6 stammen. Ja. En ook als zij hun kamp opsloegen, dat mocht niet zomaar een boel zijn rond die God had gezegd van nee, noorden, oosten, westen en zuiden. En hij pakt die 12 stammen plus leven en maakt er dan 4 groepen van. En die 4 groepen die hebben 1 opperstam, dat is Juda, Ruben, Ephraim en Dan. En die andere 8 stammen zijn eigenlijk daarbij onderverdeeld. En dan kijk je naar de cijfers. En Juda wordt geteld, numerie, ze worden genummerd, 186.400 man. En Ruben wordt geteld 151.400 mannen. Ephraim wordt geteld 108.100 en dan 157.600. Alleen, ja, Matt, dat is heel tof. Dat is allemaal heel fijn, hè, dat we de details weten. Maar wat betekent dat nu? Okay. Dit is het kamp, de tent van ontmoeting. En de levieten die er rond zijn. En dan moesten de stam van Juda in het oosten, dan in het zuiden, Ephraim in het westen en Ruben in het noorden. Ja, maar je hebt juist gekeken naar die nummers. Juda is veruit de grootste, 186.000 man. En Ephraim is veruit de kleinste, 108. Dat is 80.000 man verschil. En die andere twee zijn ongeveer gelijk. Als jij met een helikopter over het kamp van de Israëlieten had kunnen vliegen in het Oude Testament, dan had jij dit gezien. Een kruis. Dat is hoe het kamp eruit zag. En het is één grote verwijzing naar Jezus. Er is nog iets duidelijker. Zo had het kamp er in vogelvlucht uitgezien. En dus zelfs in zo'n ding, zelfs in volkstellingen, heeft God geen enkele gelegenheid onbenut gelaten om zijn woord alle autoriteit te geven, zodat wij 100% zouden kunnen vertrouwen op Jezus is de Zoon van God. En het is allemaal geprofeteerd geweest en het is allemaal uitgekomen. En de zekerheid die we hebben in Christus is niet een sprong in geloof die wij moeten pakken, maar het is dat God heel veel moeite heeft in geïnvesteerd om ook ons verstand te winnen en ons hart. En dus met dit gezegd zijnde, ik hoop dat we ten eerste in onze Bijbels gaan lezen, omdat ik er rotsvast van overtuigd ben dat als we met onze Bijbels bezig zijn, dat we Jezus gaan ontmoeten. Hij zit op elke pagina. Er zijn soms rare verhalen. Ik denk van, oké, wat heeft deze nu te maken met Jezus? En uiteindelijk vind je het altijd. Er is altijd een connectie met Jezus. Ja. Dus ik wil u bemoedigen, aanmoedigen, aanvuren, hoe dat je het ook wilt noemen, om meer in uw Bijbel te gaan lezen. En om naar Jezus te ontmoeten, ook in het Oude Testament. Ten tweede wil ik nog dit zeggen. Ik heb eigenlijk een aantal boeken mee. Ik zal ze straks op de tafel daar leggen. Dat zijn de boeken van de recruits. Onze gasten die doen 2 maanden zeg maar, over dat eerste boek. En dan komen ze bij het tweede, dan bij het derde. Ik ga er gewoon een doosje naast zetten voor als je een vrije gift wilt doen. Dat moet niet. Je mag het gewoon meepakken. Als je graag ons werk wilt ondersteunen en ook ons wilt helpen om eventueel een tweede druk, als ze allemaal op zijn, want we hebben ze in eigen beheer gedrukt. Als je dat wilt ondersteunen, zou super zijn, helpt ons enorm. Maar je moet hoegenaamd geen verplichting voelen. Als je er graag 2 wilt meepakken, kom even vragen. Ik ga even kijken, zien dat iedereen eerst 1 boek heeft, dat wilt, want ik heb er niet oneindig veel bij. En als er dan nog over zijn, wil ik u gerust nog een 2e meegeven om misschien vrienden, collega's, dat er ook mee bezig zijn. Dus we hebben ze in eigen beheer uitgegeven. Het is niet via een uitgeverij. Dus ik heb er nog wel, ik heb er thuis nog liggen. Dus ik kan er nog wel aan leveren, zeg maar. Ik moet even zien hoe we dat doen. Maar ik denk dat ik er misschien, ik weet niet of ik er genoeg bij heb deze ochtend. Ik heb nog een aantal in mijn auto liggen. Niet in de kast laten liggen, stof. Want als je er eentje meepakt, moet je mij beloven dat je het gaat lezen. Niet in de kast laten liggen, stof vreten. Want ik ken dat, hè. Dat is niet waar. Oké. Ik ga hem even bieden en dan geef ik het woord terug aan de dienstleider. Vader, ik dank u deze ochtend voor uw woord en voor het feit dat u geen enkele, niks aan het toeval hebt overgelaten, Vader, om ons helemaal te winnen voor u en voor uw koninkrijk. Vader, ik dank u, voor de vernuftigheid, Vader, voor de ongelooflijk knappe dingen die u georchestreerd heeft, Vader, om het evangelie zoveel meer dimensie te geven, Vader. Om het zoveel rijker en groter en omvattender en indrukwekkender te maken, Vader. Ik bid dat deze ochtend opnieuw mag landen in onze harten, Vader, om gewoon te beseffen hoeveel moeite u gedaan heeft voor ons, Vader. Zodat wij u zouden lief hebben met heel ons hart en heel onze ziel en al onze kracht, Vader, maar ook met al ons verstand. Vader, dat wij gewoon kunnen berusten in het feit dat uw woord de waarheid is. Vader, dat uw zoon gezonden is door u, Vader, om te doen wat u hem te doen gegeven heeft. Dat hij die missie vervuld heeft en dat wij nu uw kinderen terug kunnen zijn. Vader, ik dank u voor de kerk. Vader, en ik bid bijzonder voor de tieners, ook de tieners die hier misschien niet konden zijn deze ochtend. Vader, en ik bid dat u ze in uw hand houdt. Vader, dat u uw weg met hen gaat. Vader, dat u zichzelf openbaart aan hen. Dat het geen tweedehands geloof of tweedehands kennis zal zijn, Vader. Maar ik bid dat u direct tot de jeugd spreekt, Vader. Tot de kinderen, de tieners, Vader, de jeugd. Vader, ik bid dat u wonderen werkt, Vader. In onze levens, in onze harten. Vader, dat u ons dag na dag dichter naar u toetrekt. Vader, en tenslotte bid ik ook dat u ons echt een passie geeft voor het lezen van uw woord. Ook al kunnen we dat misschien niet in onszelf vinden, Vader. Ik bid dat u het bewerkt in onze harten. Dat we zouden verlangen naar het woord dat u gegeven heeft, Vader. En dat we Jezus zelf zouden ontmoeten, Vader, in de evangelie en de brieven, maar ook in het Oude Testament, Vader. En alle dingen die u over hem geschreven en geprofeteerd heeft. Vader, ik bid u zegen over de gemeente. Vader, ook over de bouwprojecten of de renovatieprojecten. Vader, ik bid dat u alles in uw hand houdt, dat u gemeente zegent en opbouwt, dat u nieuwe mensen brengt, Vader, dat uw woord mag uitgaan hier in Lokeren en dat mensen gewoon zullen komen om het te ontvangen en gewoon deel mogen worden van uw community hier, Vader, van de kerk hier in Lokeren. Dan bid ik in uw naam. Amen.